Nou doet hij het. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, gemeenteleden, gasten hier in de kerk en anderen thuis met ons verbonden, hartelijk welkom in deze eredienst. Voorganger in deze dienst is dominee De Waard uit Amstelveen. Vanavond om 6:30 is er weer een dienst waarin opnieuw dominee De Waard zal voorgaan. De Heer roept nogmaals met zijn heilzaam woord. Geven wij antwoord door er te zijn? Vrijdagavond 4 augustus aanstaande is er voor het oudere bezoekteam gelegenheid om het blad Lichtspoor op te halen. Van 6:30 tot 8 is de roeping open, staat de koffie en thee klaar en is er gezelligheid. Hartelijk welkom. De collecten van deze zondag zijn als eerste voor het kerkbeheer en als tweede voor de diaconie. De opbrengsten van de zendingsbussen aan de uitgang zijn bestemd om de uitzendingen van Groot Nieuws Radio door te laten gaan en zo te evangeliseren via de ether in heel ons land. Voor alles wat nog gaat komen geldt, zo de Heere wil en wij zullen leven. Onze voorzang deze morgen is Psalm 54, vers 1 en 4. O God, verlos mij uit de nood en red mij door uw naam mijn leven. Mijn rechtszaak zij aan u verbleven, och, of uw arm mij bijstand bood. O God, sla acht op mijn gebed, neig tot mijn reden, gunstig de oren. En wil mijn bittere klacht verhoren. Zo word ik uit de angst gered. Een psalm van David toen hij omringd was door vijanden die hem bedreigden en als enige uitweg de hulp van de Heere zocht. Vers 4 spreekt van vertrouwen en uitredding. We zingen vers 1 en 4 van psalm 54 en we wensen elkaar, waar we ons ook bevinden, hier en thuis, een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Amen. Gemeente, mag ik u vragen te gaan staan? We maken u bekend dat gisteren is overleden de heer Willem van Leeuwen in de leeftijd van 84 jaar. Hij woonde aan de Uitweg 25B. Nadere berichten omtrent condoleren en begraven zijn op dit moment nog niet bekend. Die zullen nog meegedeeld worden. Laten wij zingen Psalm 103, het 8e en het 9e vers. Dus Psalm 103, vers 8 en 9. Wij gaan deze dienst vervolgen door te zingen op Psalm 139, het 2e en 4e vers uit Weerklank. In deze dienst En ook de avonddienst hopen we stil te staan bij het boekje Jona. Vanmorgen de eerste twee hoofdstukken, vanavond de laatste twee. En we proberen in de liturgie een klein beetje de weg van Jona te volgen. En dan beginnen we dus met Psalm 139. Gij zijt zo diep vertrouwd met mij, wie weet mijn wegen zoals gij. Telkens weer, op al mijn wegen, altijd weer komt gij mij tegen. Waar vlucht ik voor uw aangezicht? Al steeg ik op in het hemelslicht, al daalde ik tot de doden af. Nou ja, u snapt het wel, hè? Jona die kan de Heere niet ontvluchten. Dus daar gaan we van zingen, Psalm 139, 2 en 4 uit Weerklank. Antwoord op de wet zingen we uit Psalm 1, opnieuw in de berijming van Weerklank, vers 1 en vers 3. Gelukkig wie niet deelneemt aan het beraad van hen die kwaad doen, op hun weg niet gaat. Maar ook heel anders gaat het hem die kwaad bemint. Hij is als kaf dat wegwaait op de wind. Geen zondaar zal de ondergang ontkomen. En dat geldt eigenlijk ook voor Jona. Hij kan God niet ontlopen. Dus Psalm 1, vers 1 en 3 uit Weerklank na de wet. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, heb uitgeleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, nog een afbeelding, van wat boven in de hemel is, nog van wat onder op de aarde is, nog van wat in de wateren onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet buigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus Christus heeft deze geboden samengevat toen hij zei: U zult liefhebben de Heere uw God met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Voordat wij gaan lezen uit het woord van de Heere, bidden wij eerst om zijn zegen. We zongen aangrijpende woorden. Geen zondaar zal ontkomen als u in uw oordeel komt. Dan is een mens, oud of jong, alleen veilig achter het bloed van het lam. En wij bidden vanmorgen dat dat bloed opnieuw centraal mag staan. Dat we van dat bloed mogen horen als wij uw woord lezen. Dat bloed dat verzoening doet over al onze zonden. Dat wij door het geloof de hand op Christus leggen. Zoals in het Oude Testament de hand op de offerdieren moest worden gelegd. Opdat onze schuld zijn schuld zou worden. En zijn rechtvaardigheid de onze. Want wij belijden u dat wij zondaar zijn en blijven tot de laatste snik. Dat we ook deze week alleen maar tekort hebben gehad. En ook in de week die we vandaag begonnen zijn. Vanuit onszelf alleen maar tekort zullen hebben. Maar u bent genadig. Mogen we ook dat horen vandaag. Schenk zo een rijk gezegende dienst. Wilt u helpen in het spreken van uw woord. Zegen uw dienaar op de preekstoel. Zegen ons wanneer we in uw huis zitten. Als we onze plaats hebben ingenomen. Ook dan mogen wij actief zijn. Actief in het luisteren. Maar ook actief in het bidden. Het lofprijzen van uw grote naam. Het geven van onze gaven. Geef ons mildheid. En geef dat ons hart vol mag zijn van u. Het kan zomaar zijn dat het vol zit met allerlei andere dingen. Zaken die ons bezighouden. En ook het verdriet en het gemis. Als we hoorden van het overlijden. Heere, gedenk ons zo met alles wat ons bezig kan houden in deze dienst. Wees in bijzonder met jongeren en kinderen. Geef ook hen wat ze nodig hebben. Dat het woord helder mag zijn. Voor de jongste tot en met de oudste. Dit alles vragen we van u. Uit genade, in de vergeving van al het onze. Om Jezus wil. Amen. We lezen uit Gods woord Jona 1 en 2. Het woord van de Heere kwam tot Jona, de zoon van Amittai. Sta op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar, want hun kwaad is opgestegen voor mijn aangezicht. Maar Jona stond op om naar Tarsis te vluchten, weg van het aangezicht van de Heere. Hij daalde af naar Jafo en vond een schip dat naar Tarsis ging. Hij betaalde de prijs voor de overtocht en ging aan boord om met hem mee te gaan naar Tarsis, weg van het aangezicht van de Heere. Maar de Heere wierp een hevige wind op de zee. Er ontstond een zware storm op de zee, zodat het schip dreigde te breken. Toen werden de zeelieden bevreesd en zij riepen ieder tot zijn God. Ze wierpen de lading die in het schip was in de zee, om het daardoor lichter te maken. Maar Jona was afgedaald in het ruim van het schip, was gaan liggen en was in een diepe slaap gevallen. De kapitein kwam bij hem en zei tegen hem: hoe kunt u zo diep in slaap zijn? Sta op, roep uw God aan. Misschien zal die God aan ons denken, zodat we niet vergaan. Daarop zeiden de mannen tegen elkaar: kom, laten wij het lot werpen, zodat wij weten door wie dit onheil ons overkomt. Zij wierpen het lot En het lot viel op Jona. Toen zeiden ze tegen hem, vertel ons toch door wie dit onheil ons overkomt. Wat is uw werk en waar komt u vandaan? Wat is uw land en van welk volk bent u? Hij zei tegen hen, ik ben een Hebreër en ik vrees de Heere, de God van de hemel, die de zee en het droge gemaakt heeft. Toen werden de mannen zeer bevreesd en ze zeiden tegen hem, hoe hebt u dit kunnen doen? De mannen wisten namelijk dat hij op de vlucht was, weg van het aangezicht van de Heere, want hij had het hun verteld. Ze zeiden dan tegen hem, wat moeten wij met u doen, zodat de zee ons met rust laat? Want de zee werd hoe langer hoe onstuimiger. Daarop zei hij tegen hen, pak mij op en werp mij in de zee, dan zal de zee u met rust laten. Want ik weet dat deze zware storm u omwille van mij overkomt. De mannen roeiden echter om het schip terug te brengen naar het droge. Maar ze konden het niet, want de zee werd hoe langer hoe onstuimiger tegen hen. Toen riepen zij de Heere aan en zeiden, och Heere, laat ons toch niet vergaan om het leven van deze man. Leg geen onschuldig bloed op ons, want u, Heere, doet zoals het u behaagd heeft. Daarop pakten ze Jona op en wierpen hem in de zee. En de woedende zee kwam tot bedaren. Toen werden de mannen zeer bevreesd voor de Heere. Ze brachten de Heere een slachtoffer en legden geloften af. En de Heere beschikte een grote vis om Jona op te slokken. Jona was 3 dagen en 3 nachten in het binnenste van de vis. Toen bad Jona tot de Heere, zijn God, vanuit het binnenste van de vis. Hij zei, ik riep uit mijn benauwdheid tot de Heere en hij antwoordde mij. Uit de schoot van het graf riep ik om hulp. U hoorde mijn stem. Want u wierp mij de diepte in het hart van de zeeën. Een watervloed omringde mij. Al uw baren en uw golven sloegen over mij heen. En ik zei, verstoten ben ik van voor uw ogen. Toch zal ik opnieuw aanschouwen uw heilige tempel. Water omving mij, bedreigde mijn leven, de watervloed omving mij. Zeewier was om mijn hoofd gebonden. Naar de diepste gronden van de bergen daalde ik af in de aarde. Haar grendels sloten zich voor eeuwig achter mij. Maar uit het verderf trok u mijn leven omhoog, Heere, mijn God. Toen mijn ziel in mij bezweek, dacht ik aan de Heere. Mijn gebed kwam tot u in uw heilige tempel. Wie nietige afgoden vereren, verlaten hem die hun goede tieren is. Maar ik, met dankzegging zal ik u offers brengen. Wat ik beloofd heb, zal ik nakomen. Het heil is van de Heere. Toen sprak de Heere tot de vis en hij spuwde Jona uit op het droge. De gemeente, een bekende geschiedenis. Als ik even aan de jongens en meisjes zou vragen, aan een woord waar je bij denkt, als je Jona hoort, dan denk ik dat je zegt vis. Nou, dat is heel terecht. Jona en de vis. En die vis die hoort er helemaal bij. Want dat is een wonder van God, hè, dat de Heere een vis stuurt om Jona op te slokken. Maar nog veel groter is het wonder van Gods genade, wat we in dit boekje tegenkomen. Het is maar een kort verhaal, 4 hoofdstukjes, vanmorgen de helft, vanavond de andere helft en dan zijn we er al doorheen. Maar wat een diepe lessen over de Heere en zijn verhouding tot mensen. En daar willen we vanmorgen van horen. En ik noem als kerntekst vers 9c van hoofdstuk 2. Het heil is van de Heere. Dat gezegd hebbende, we gaan wel hoofdstuk 1 en 2 zo door. Dus hou uw Bijbel goed open, zou ik zeggen. En we schrijven boven de preek, de Heere is uit op behoud. En dan in de eerste plaats voor Nineveh en in de tweede plaats voor Jona. Dus de Heere is uit op behoud, naar aanleiding van vers 9c van hoofdstuk 2, voor Nineveh en voor Jona. Dat willen we gaan horen in de verkondiging. Maar we gaan eerst nog zingen. En we doen dat uit Psalm 135 en daar zingen we van de grootheid van de Heere, waar we van hoorden met die zee, hè, wat daar gebeurt. God is groot, ik weet dat Hij hoger is dan alle goden. Onze God voert heerschappij. Hij beheerst van zijn troon hemel, afgrond, zee en aarde. God is aller hulde waard. En ook het vierde vers van Psalm 135. Gemeente, het boekje Jona begint met een heel eenvoudige mededeling zoals eigenlijk iedere profeet begint. Het woord van de Heere kwam tot Jona, de zoon van Amittai in dit geval. Jona, de Israëliet. Maar dit keer is het geen boodschap voor Israël. Tenminste, niet direct. Vanavond hopen we te zien wel indirect. Nee, een woord voor Nineveh, een stad die honderden kilometers verderop ligt. Jona die krijgt de opdracht, vers 2, sta op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar. En er wordt ook een reden bij genoemd. Waarom moet Jona in Nineveh gaan preken? Nou, hun kwaad is opgestegen voor mijn aangezicht. En dat zijn best heel stevige woorden. Maar hun kwaad is opgestegen voor mijn aangezicht. En tegelijk, het is niet onterecht. Nineveh was in die tijd een van de belangrijkste steden, misschien wel de belangrijkste stad van het Assyrische Rijk. En zoals heel veel rijken in de oudheid, en eigenlijk is dat ook in de moderne tijd niet anders, een groot wereldrijk, daarin spelen economie en macht meestal een belangrijkere rol dan barmhartigheid en ontferming. En in het Assyrische Rijk was dat niet anders. Als je Nahum erop naleest, die profeteert wat later dan Jona, en dan met name hoofdstuk 3 vers 19, dan krijg je een klein beetje een beeld. Nahum die zegt heeft mijn eigen woorden, als Nineveh wordt verwoest, dan staat de hele wereld te juichen. Eindelijk! Een beetje net zoals in Openbaring Gods volk juicht als Babylon de grote hoer gevallen is. En dan horen we daar Gods kinderen juichen. Ze is gevallen, de grote hoer. Dat is de vreugde als Nineveh valt. Je zou het misschien wel kunnen vergelijken met de zucht van verlichting die door Europa zal zijn gegaan als mensen de radio aanzetten en ze hoorden dat Berlijn gevallen was. Eindelijk verlost van dat schrikbewind van de nazi's. Europa had eronder gezucht. Miljoenen mensen vonden de dood op verschrikkelijke manieren. Nou, dat was Nineveh. En het was de grote aartsvijand van de landen in het Midden-Oosten en met name die kleine landjes zoals Israël. En nu? Nu komt er dan eindelijk een woord van de Heere tot Jona om te spreken tegen Nineveh. God heeft hun kwaad gezien, gerechtigheid. Het is nagenoeg hetzelfde wat er staat. God heeft hun kwaad gezien, hun kwaad is opgestegen voor mijn aangezicht. Dat doet denken aan Sodom en Gomorra. Ook toen waren die steden zo vol van onrecht, dat God in de hemel er kennis van neemt en actie gaat ondernemen. De maat was vol, toen, bij Sodom en Gomorra en nu. Nee, toch niet helemaal. De maat was nog niet helemaal vol. Want er is één verschil met Sodom en Gomorra en Nineveh. En dat is een heel belangrijk verschil. We horen wel dat Abraham bidt voor die stad. Hè? 50 rechtvaardigen, 45, 40 enzovoort. Maar er komt geen prediker. Er komen alleen een paar engelen. Die komen Lot en zijn gezin komen ze redden. Dat is het enige. Maar hier komt een aankondiging van het oordeel. En predik tegen haar. Dat zijn stevige woorden, dat zijn het. Maar prediking dat Gods oordeel zal komen, dat is heel iets anders dan dat Gods oordeel daadwerkelijk komt. Dat het direct komt. Hoe donker en duister die prediking van Jona ook zal zijn, er zit toch een lichtstraal in. Gewoon in het enkele feit dat die preken nog komt. Dat er nog een mogelijkheid komt om je te bekeren. En dat is ook precies wat Jona voorziet. Daar komen we dan vanavond wel op terug. Daarvoor is Jona bang. Daarom gehoorzaamt hij niet. Dus er komt nog een prediking. Wat een genade. Waarom gaat de Heere vanmorgen anders met Nineveh om dan toen met Sodom? Liggen er redenen in die mensen zelf? Nou, ik denk het niet. Want hun kwaad is opgestegen voor mijn aangezicht. Het was een en al onrecht en wreedheid. Als God van je zegt dat je kwaad is opgestegen voor zijn aangezicht, dan heb je het bond gemaakt. Dan heb je echt iets op je geweten. En toch, in die donkere prediking die Jona moet gaan brengen, krijgen ze nog een kans. Gemeente, dat is de eerste les voor ons vanmorgen. Waarschuwingen in de Bijbel, hoe zwart ook, zijn altijd gericht op behoud, op bekering. En hoeveel waarschuwingen hebt u eigenlijk al gehad? Hoeveel zijn er aan jouw adres gericht? En wat heb je ermee gedaan? Als je nou vanmorgen nog onbekeerd bent, als je de Heere niet kent, dan heb ik een woord van de Heere voor je. Je zit vanmorgen onder het woord en dat zegt genoeg. Dat is genade. Je leeft in een seculier land, in een context die ook overwegend seculier zal zijn, denk ik. En dan zit je hier vanmorgen met een geopende Bijbel voor je. Het is nog niet te laat. Jonge vriend, oudere vriend, het is nog niet te laat. Er is genadetijd. God heeft het behoud van Nineveh op het oog. Waarom? Nou, ergens anders in de Bijbel staat deze tekst. Dat God geen lust, geen vreugde heeft in de dood van de goddeloze, maar daarin dat hij zich bekeert en leeft. En je zou kunnen zeggen, het boekje Jona, dat is daar een heel rijke illustratie van. Dat is het grote voorbeeld bij die tekst. Wil je weten of die tekst waar is, dat God geen vreugde heeft in je dood? Lees Jona. Lees het boekje maar. En hun kwaad is opgestegen voor mijn aangezicht. Predik tegen haar. Genade. Opdat je je bekeert en leeft. Bij de Heere is heil. We noemen als kerntekst het heil is van de Heere. Maar je mag dus ook iets anders vertalen. Bij de Heere is heil, redding, zaligheid. Met andere woorden, dat past bij hem. Dat is zijn wezen. Dat is wat hij het liefste doet. Dat noemde Luther zijn eigenlijke werk. Vergeven. En oordelen, dat is zijn vreemde werk. Dat past ten diepste niet bij zijn karakter. Het is de keerzijde van wie hij is. Maar nou komt in vers 3 de eerste schokkende mededeling van het verhaal. Vers 1 en 2 die waren voor de Joodse luisteraar van die tijd, dat waren volstrekt normale woorden. Maar dan vervolgens dat daar staat dat Jona opstaat om naar Tarsis te vluchten. Dat is ongehoord. Dat een profeet het durft te bestaan om Gods bevel te trotseren. Dat is wat er gebeurt. Ja, Mozes die had ook wel wat mitsen en maren, maar uiteindelijk werd hij toch ingewonnen. Hij is nooit de andere kant op gegaan. Maar Jona wel. Jona neemt de benen. Of eigenlijk moet ik zeggen, hij neemt de boot. Hij gaat weg. Hij gaat in tegenovergestelde richting. Weg van het aangezicht van de Heerde. En die woorden, als je die even op je in laat werken, weg van het aangezicht van de Heerde, dan denkt u misschien wel, waar heb ik die woorden eerder gehoord? Genesis 4. Het staat ook geschreven van Kain. Je weet wel, Kain die zijn broertje doodsloeg. En dan door de Heere ter verantwoording wordt geroepen. En dan weet hij nog een overeenkomst te maken met de Heere, met dat merkteken. Want dan heeft hij als bezwaar, ja, Als ik zomaar rondloop, dan zal ik worden gedood omdat ik een moordenaar ben. En dan krijgt hij een merkteken dat niemand hem ongestraft kan doden. En dan heeft Kain wat hij hebben wil. En dan gaat hij weg van het aangezicht van de Heere. Hij heeft hem niet meer nodig. En dat betekent dus de verkeerde kant op. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. En zo gaat ook Jona de verkeerde kant op, weg van het aangezicht van de Heer. Als u daar blijft, ga ik daarheen. Waarom deed Jona dat? Waarom ging hij weg? Was dat omdat hij dacht dat hij de Heer kon ontvluchten? Nou, dat denk ik niet. We hebben het gezongen ook, hè? Psalm 139. Waar zou ik uw aangezicht ontvluchten? Nee, ik denk niet dat Jona dat dacht, want als die storm komt, dan weet hij precies waar die storm vandaan komt. Hoe het kan dat het ineens zo stormt en dat het alsmaar meer wordt. Nee, denk nog even aan Kain. Kain die wil niets meer met God te maken hebben. Die keert hij de rug toe. Dat is het bij Jona. Het is een probleem in zijn hart. Hij wil niet. Hij wil geen onderdeel uitmaken van deze potentiële reddingsactie. Jona is een profeet die Gods genade niet wil boodschappen. Ja, voor zijn eigen volk, maar niet voor Nineveh. Waarom? Was het nationalisme? Wij wel, zij niet? Nou, dat zal er wel bij zitten, maar ik denk niet dat dat de hoofdreden is. Jona, die handelde vooral uit eigen belang. Want Nineveh, dat was de hoofdstad van het Assyrische Rijk. En Assyrië, dat voerde eigenlijk continu oorlog met Egypte. En de landen die daartussenin lagen. Israël onder andere. Assyrië, zou je kunnen zeggen, was de geesel van het Midden-Oosten. En ook de geesel voor Israël. En Jona die had er eigenlijk best wel plezier in dat Nineveh nou eens zou worden aangepakt. Laat die Assyriërs maar eens een keer lekker het deksel op hun neus krijgen. Best. Eindelijk verlost van die geesel. Wat dat betreft was Jona het helemaal eens met de preek die hij moest gaan houden. Hun kwaad is opgestegen voor mijn aangezicht. Nou, het werd tijd ook dat de Heere er eens kennis van nam. Hij is het alleen niet eens met de mogelijke uitkomst. Daarom gaat hij niet. Hoe anders is die grote profeet, de Heere Jezus Christus. Wie zocht hij op? Juist diegenen die leefden in grote zonde. De hoeren, de tollenaars, het uitschot van de samenleving. De mensen die het in de ogen van anderen niet waard waren. Wij wel, zij niet. Ja, in Jona heeft God te maken met een onwillige dienaar. Maar in zijn zoon, Jezus Christus, heeft hij een gewillige, een bereidwillige dienaar. Eentje die van harte bereid is om de wil van zijn vader te doen. God zij dank. Het nageslacht zal hem dienen. Psalm 22, dat gaat over de Heer Jezus. Hij diende zijn vader met heel zijn hart. Hij was gewillig om die boodschap te verkondigen. Bekeert u en gelooft het evangelie. En hij was zelfs bereid van harte om zichzelf op te geven. Jona niet, liever hij en zijn volk gered en Assyrië vernietigd dan andersom. Maar de Heer Jezus zegt: hang mij maar aan Golgotha's kruis. Dat is de Heer Jezus. Jona vluchtte. Jezus niet. Als u dan mij zoekt, laat deze gaan. Jona ging niet. Jona vlucht. Ons tweede aandachtspunt. Maar die vlucht van Jona, die verloopt niet helemaal zoals hij had gehoopt. Waarschijnlijk hoopte hij dat God dan maar iemand anders zou zenden. En nogmaals, hij is echt niet de mening toegedaan dat hij de Here kan ontvluchten. Ik denk ook niet dat hij gedacht heeft dat de missie dan niet door zou gaan. Hij heeft alleen gedacht, als Nineveh dan zo nodig deze boodschap moet horen, in plaats van dat het gewoon gebeurt, dan in ieder geval niet door mij. Dan moet God maar iemand anders sturen. Maar wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Dus jonge vrienden, let op wat er kan gebeuren als je wegloopt voor de Here, terwijl Hij met je bezig is. Zijn er misschien mensen die weglopen voor een roeping van morgen? Dat loopt niet goed af. Misschien werd je wel geroepen tot ambtsdrager. Misschien wel hier in de kerk als diaken of ouderling. Of als predikant, kan ook. Of gewoon een dienst in je eigen gezin. Op je werk, hè, je persoonlijke roeping die ieder kind van God heeft. Loop je ervoor weg? Als dat zo is, kijk dan eens vanmorgen naar Jona. Want God die laat hem iets, maar dan ook echt maar iets, van zijn almacht zien. De storm die op zee ontstaat, die komt bij de Here vandaan. Hij beheerst van zijn troon hemel, afgrond, zee en aard. Want zodra Jona in de zee ligt, wordt het stil. Dan is het probleem aangepakt, zou je kunnen zeggen. We zien hier dezelfde macht die de Heer Jezus ook eenmaal zou laten zien. Als de discipelen op de zee zijn en de golven ook hoog worden. Meester, bekommert u zich niet dat wij vergaan? En dan bestraft hij de wind en de zee. Zwijg stil. En het wordt ogenblikkelijk stil. Wie is toch deze dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? Nou, het antwoord mogen duidelijk zijn. Dat is de God van de hemel die de zee en het droge gemaakt heeft. Dat zegt Jona ook. En de zeelui die begrijpen direct hoe laat het is. Dan is deze Jona de boosdoener. Ze zijn zeer bevreesd, vers 10. Dus daarom stormt het zo. Nu snappen ze het. Dat is Gods almacht. Hij wierp een hevige wind op de zee. En volgens mij zit hier iets van ironie. Als je vers 3 en vers 4 van hoofdstuk 1 met elkaar vergelijkt. Vers 3 is eigenlijk best lang, hè. We zien eigenlijk Jona die druk bezig is. Eerst daalt hij af naar Javo, naar Jaffa, een havenplaats. En dan liggen daar verschillende schepen en dan klopt hij daar aan en dan heeft hij gesprek met de kapitein. Oh, waar moet u heen? Oh, nee, dat is niet de goede bestemming. Waar moet u heen? Oh, nou, dat schip, dat zou wel kunnen. Wat is de prijs voor de overtocht? Dat is wel veel, maar goed, ja, ik wil toch weg, dus hij stapelt geld bij elkaar. En dat is Jona. Dus druk bezig met plannetjes. En wat staat er dan in vers 4? Maar de Heere wierp een hevige wind op de zee. Jona maakt plannen. Maar wat zijn dan de plannetjes van Jona tegenover de Heere? Als de Heere iets wil, dan gebeurt het gewoon. Dus nogmaals, is er iemand van ons die misschien in verzet leeft tegen de wil van de Heere? Een van de lessen die het boek Jona bevat is heel eenvoudig deze. Wat de Heere zegt en wil, dat gebeurt. Moet het linksom, dan gaat het linksom. Moet het rechtsom, dan gaat het rechtsom. Maar het gebeurt. Als je verder leest in Jona, dan zie je dat ook. Er zit ook weer zo'n stukje ironie in. Die vis, hè? Hoofdstuk 2 vers 10, die spuwt Jona uit. Er staat niet precies bij waar, maar als je de landkaart bekijkt, dan kan dat eigenlijk geen andere plaats zijn dan Jaffa. Precies de plaats waar hij was ingescheept. Met andere woorden, Jona komt niet onder zijn missie uit. Waarom niet? Omdat de Heere heeft gezegd, je moet naar Nineveh toe. En dan kun je wel zeggen, ik ga de andere kant op. Maar de Heere zegt, nee, Jona, jij gaat gewoon die kant op. En ik ga er gewoon alles aan doen. En dat is voor mij geen enkele moeite, totdat je weer terug bent. En net zolang totdat je gehoorzaam gaat. Natuurlijk kan de Heer een ander sturen. Voor Jona 10 anderen. Maar dat doet hij niet. Jona, jij moet gaan. Daarom kunnen die zeelui ook niet teruggroeien naar het droge. Dat proberen ze wel, maar gaat niet. Waarom niet? Dat is niet de wil van de Heer. De wil van de Heer is dat Jona in het water terechtkomt. In die vis. En daarom kunnen ze niet naar drogen. Waarom moet Jona die vis in? Om Jona in te winnen. En ook hier zit weer zo'n stukje evangelie. Die vis komt niet om Jona te grazen te nemen. Dat zouden we wel verwachten. Van zo'n ongehoorzame profeet. Een profeet die gewoon even een lange neus maakt naar de koning der koningen. De brutaliteit. Jona die zegt, hoe u het doet, waar ik het niet mee eens ben, dat moet u zelf maar weten, maar u zoekt het maar uit, ik ga de andere kant op. Maar geen vis om Jona te grazen te nemen. Nee, een vis om Jona op te slokken. Voor Jona. Dan gaan we nog even iets verder. Iets dieper op Jona in. Jona die heeft niet alleen in vers 3 als het ware een lange neus gemaakt naar God. Maar als je hoofdstuk 1 doorleest dan. Ja, dan krijg je echt wel een heel aangrijpend portret van Jona te zien. Het viel me op dat Jona heel lang van geen buigen en geen barsten weet. Terwijl de rest aan het zwoegen is voor hun leven en voor zijn leven, ligt Jona te slapen. Diep te slapen. En als de kapitein zegt, sta op, roep uw God aan, dan lezen we nergens dat Jona dat doet. Ik had een discussie met een vriendelijke collega. Van, ja, betekent dat dan dat Jona niet gebeden heeft? Want er staat toch ook niet dat hij niet bidt? Nee, dat klopt. Maar waarom staat er wel in hoofdstuk 2 vers 1 dat Jona bidt? En moeten we dat dan veronderstellen in dat eerste hoofdstuk? Nee. Ik geloof vast van niet. Die mannen bidden. Jona niet. En nogal wie dus ook. Hij weet al lang wat, als hij zou bidden, wat het antwoord zou zijn. Ja, Jona, ik zie de nood waarin je verkeert, maar je moet naar Nineveh. En dat wil hij niet. Daarom bidt hij niet. En ik denk dat u er in de ervaring ook wel iets van zult herkennen. Als u heel goed weet dat de wil van de Heere A is en u wil eigenlijk B, dan zult u niet bidden. Want dan ben je bang dat je ingewonden wordt en dat wil je niet. Toch? Nou, zo gaat het ook bij Jona. En vervolgens is het lot nodig om aan te wijzen waarom dit die zeelui overkomt. Jona houdt zijn mond. Jona houdt zijn kaken stijf op elkaar. Van mij zullen ze niks horen. En als die mannen in vers 14 dan de Heere aanroepen, ja, dan is dat volgens mij een heel beschamend voorbeeld. Die mannen wel, heidenen, die de God van Israël niet kennen. En Jona staat erbij. Hij kijkt ernaar. En hij blijft staan. Hij gaat niet op de knieën. Dat is Jona. Jona ziet het allemaal gebeuren en hij snapt precies wat er aan de hand is. Maar hij preekt niet. Niet bereid. Zijn hart is van steen. Nee, Jona heeft die vis niet verdiend. Die vis die gestuurd wordt om hem te redden. Weet je wat Jona heeft verdiend? Nou ja, hetzelfde als ieder die zich tegen God verzet. Je kunt dat lezen in Genesis 2 vers 17. Adam en Eva, als jullie eten van die boom, als je niet luistert naar mij, als je mij ongehoorzaam bent, dan moet je sterven. Vervloekt is ieder die niet blijft in alles wat geschreven staat in de wet, om dat te doen. Paulus in het Nieuwe Testament die zegt dat loon op de zonde, op de ongehoorzaamheid, is de dood. En wat gebeurt er als Jona in het water komt? Ja, hij zal een paar meter naar beneden gezonken zijn. Zich klaargemaakt voor de verdrinkingsdood. En toen ineens die vis. En de Heere beschikte een vis. En als genade, ik heb als vraag opgeschreven, zodat dat denk ik wel ontvangen hebben, maar om thuis eens 1 Koningen 13 te lezen. Nou, we laten dat verder in die zin rusten, maar daar lees je een voorbeeld van een profeet die zijn ongehoorzaamheid met de dood moest bekopen. Was Jona anders? Was Jona dan toch beter? Nou ja, je hebt net gehoord toch? Jona was niet beter. En dat is nou Gods genade. Genade wordt bij God niet opgewekt door iets wat hij in ons ziet of door wat wij doen of wat dan ook. Er was helemaal niks in Jona wat God bewoog om zo te handelen. Integendeel, je zou het juist andersom verwachten. Dat die vis Jona verslindt, vermaalt en dat er niks meer van Jona over is. Maar het was Gods liefde voor Jona die hem bewoog. Gods liefde. Niet bij Jona, maar Gods liefde. Het lag helemaal in hem. Om zo te handelen. En dat is precies de les die Jona moet leren. Omdat hij die les ook naar Nineveh mee moet gaan nemen. Want straks gaat het nog een keer gebeuren in het groot. Bij de Heere is heil. Redding. En dit is de les die wij allemaal moeten leren. Of heb jij het verdiend dat de Heere je genadig is? Heb je het verdiend dat de Heere Jezus kwam zoals die vis? Oh zeker, hij kwam uit liefde tot u, tot jou. En er staat in de Bijbel, al zo lief heeft God de wereld gehad. En dus de Heere Jezus Christus is Gods liefdesgave aan een gevallen wereld. Aan gevallen mensen als u en ik. Maar het is onverdiend. Dat is genade. En dat heeft Jona ervaren. En ik denk ook dat hij er iets van begrepen heeft. Want als je hoofdstuk 2 bekijkt, dan neemt Jona ineens weer de liederen van Israël op de lippen. Dan gaat hij bidden met de psalmen. Hij eigent die liederen zich toe. Toen mijn ziel in mij bezweek, vers 7. Ja, dat is mijn situatie, denkt Jona. Toen mijn ziel in mij bezweek, ik lag op het randje van de dood. Ik was bijna verdronken. Toen dacht ik aan de Heere. Eindelijk verandert er iets bij Jona. Die ongehoorzame profeet, die is weggelopen bij de Heere. Die komt thuis. Bij zijn God. Hij had het verdiend om voor eeuwig uit de gemeenschap met God gestoten te worden. Maar hij komt thuis. Hij heeft om Christus wil genade ontvangen. Want het is de Heere Jezus Christus geweest, gemeente, die bereid was om het graf in te gaan. De dood, het verderf. 3 dagen en 3 nachten. Om ongehoorzame schepselen als Jona te redden uit het water van Gods toorn. Want het water, dat symboliseert de toren van God. Al uw golven en uw baren zijn over mij heen gegaan. Terugkijkend heeft Jona het begrepen. Die storm is een storm van de Heere. Die storm symboliseert de toorn van God over mijn weigeren om naar Nineveh te gaan. En de Heere Jezus Christus wilde dat water ingaan, opdat er voor u, voor jou en voor mij een vis zou kunnen zijn, om me op te slokken. Zie hem hangen aan het kruis. Voor een vervloekte zondaar als jij en ik. Voor al diegenen die zich tegen hem keerden. En dan zie ik aan het kruis die twee moordenaars daar hangen. En die ene moordenaar, net als Jona. Het heeft lang geduurd, maar hij preekt. Als hij de Heer Jezus hoort bidden. Als hij ziet hoe genadig hij is. Het hart van Jona, dat brak ook. Is ons hart al gebroken? Jona doet denken aan die verloren zoon. Hoe komt die jongen tot inkeer? Is dat door de ellende waar hij in zat? Speelt zeker een rol. Absoluut. En die lijn mag je ook geestelijk trekken. Zijn leven is niet meer zo geslaagd als dat het leek. Het was een poosje heel mooi, hè, met een goed gevulde portemonnee. Toen kwam de honger. Maar waarom ging hij dan terug naar zijn vader en niet naar iemand anders? Omdat hij ziet dat het goed is bij zijn vader. Hij ziet de goedheid van vader. Het licht ging hem op. Dat is nou wat Jona ziet. Hij ligt voor de poort van de hel en dan komt daar die vis. En Jona denkt, wauw, wat een genade. Voor mij, die het niet heb verdiend. De Heere die mijn leven bewaart. Ja, dan knapt hij. Dan komt dat gebed. Heere, mijn God. Het is de goede tierenheid van de Heere dat hij niet verteerd is. En vanuit dat diepe besef komt ook als vanzelf de dankbaarheid omhoog. Ik zal u offers brengen met dankzegging. Ik zal gaan doen wat ik beloofd heb. En dat betekent voor Jona dus heel concreet naar Nineveh. Want u hebt mij gered, Heere, mijn God. En zo zie je, ellende, verlossing, dankbaarheid, het heeft altijd met elkaar te maken. Weet je, we gaan afronden. Jona is niet de Heere Jezus. Misschien had u dat wel verwacht in deze preek. Ik kan me dat ergens wel voorstellen. Het zou niet de eerste preek zijn, denk ik, die u hoorde. Bijvoorbeeld bij vers 12. Pak mij op en werp mij in de zee. En dat dan dat even wordt uitgelegd en dan wordt de lijn getrokken naar de Heere Jezus. Nou, dat kunnen heel mooie preken zijn, maar dat is volgens mij niet aan de orde. Volgens mij is de boodschap van het boekje niet dat Jona op bepaalde momenten op de Heere Jezus zou lijken of niet. Weet u wat de boodschap is van dit boekje? Dat Jona als ongehoorzame profeet, als zondaar voor God, Jezus nodig heeft. En de Heere brengt hem daar. Wat een genade. Waar hij dat gaat zien. En dan krijgt hij hem. Dat is wat het boekje wil laten zien. Want de God van Israël is een genadig en barmhartig God. Geduldig en rijk aan goede tierenheid. Die niet van harte de mensenkinderen bedroeft. Er is redding. Zelfs voor Jona's. Zelfs voor overtreders. Amen. Gemeente, laten we gaan zingen als antwoord op de verkondiging uit Psalm 116. Dat zijn ook woorden die Jona op de lippen neemt. Dat zult u wel herkennen als u het zingt. Psalm 116, vers 1. God heb ik lief. Het tweede, ik lag gekneld. En het derde, och Heer, och werd mijn ziel door u gered. 116, 1, 2 en 3. We doen voorbeden en dankzegging. We danken met mevrouw Van der Veen Boer dat zij weer thuis mocht komen uit het zorghotel. We vragen om herstel en rust in de nabijheid van de Heere. We danken dat Tamar van Kreuningen weer herstelt van de blessures door het fietsongeval vorige week zaterdag. We bidden voor de nabestaanden van de heer Van Leeuwen van de Uitweg, die gisteren is overleden. We bidden de familie Gods troostende nabijheid toe. We bidden voor Gert van Kreuningen van de Geerkade. Komende dinsdag moet hij voor een operatie naar het ziekenhuis. Als vervolg ook op een eerdere operatie. We bidden om kracht, om bewaring, om een goede uitslag. En we bidden voor Dick en Adeline en Wim en Edith Stam. Gisteren is hun vader overleden. De zorg die hun vader kreeg was van zijn omgeving, maar bovenal van boven. En dat wensen we ook hen en de familie toe. En we bidden ook voor de vakantiegangers, voor degenen die niet op vakantie kunnen. Laten we danken en bidden. Wij komen tot u om u te danken voor uw genade, voor Jona's, voor Nineviten. En vanmorgen mochten we dan toch ook onze naam erbij zetten. Voor die kerkganger in Wilmis. Voor alles wat wij op onze kerfstok hebben. Voor alle wegen van verderf die we hebben gekozen boven de weg die tot het leven leidt. U bent tot ons gekomen met een woord van genade. Heere, geef dat dit woord met ons mee mag gaan. Dat het woord ons voedt. Dat het woord ons tot u brengt. En dat dit woord ons ook vanavond weer in uw huis zal brengen. Om dan het vervolg te horen. Hoe zal het verder gaan met Nineveh en met Jona? Geef een heilige nieuwsgierigheid naar dit evangelie, zo in het Oude Testament. Deze kostbare parel. We bidden dat u ook de gemeente hier ter plaatse nabij bent. Met alle zorgen en noden. En ook alle vreugden. Heren, we danken met mevrouw Van der Veen Boer. Dat zij weer thuis mocht komen uit het zorghotel. We bidden dat u haar nabij bent. Sterkt en rust schenkt. We danken dat Tamar van Kreuningen weer mocht herstellen van de blessures van het ongeluk met de fiets. En we bidden dat u alle dingen in ons leven ook gebruikt om ons stil te zetten. Juist als we jong zijn kunnen we zo gemakkelijk denken dat we het eeuwige leven hebben. Het hele leven ligt nog voor ons. Maar dan krijgen we een ongeluk en dan had het ook anders kunnen aflopen, ja. En waar ben ik dan? Heer, geef dat onze jongeren die vragen ook zullen stellen. En ze ook aan u zullen stellen en in uw woord het antwoord vinden. Dat ze de Heer Jezus daar ontmoeten. We bidden voor de familie van Leeuwen, de nabestaanden. Dat u hen troost en kracht geeft en moed. In deze moeilijke weg. Een weg van afscheid nemen. Het is allemaal nog zo vers en zo plotseling. Geeft u troost waar woorden van mensen tekortschieten. Troost, troost mijn volk. Dat zegt uw evangelie. Dat doet het evangelie. Laat het ook voor deze familie werkelijkheid zijn. We bidden voor de heer Van Kreuningen van de Geerkade. Opnieuw een operatie ondergaan. Het is al zo'n moeilijk en langdurig traject. Telkens weer tussen hoop en vrees te zijn. Werp al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Dat zegt het woord. En geef dat hij dat ook mag doen en ook mag ervaren. Dat de zorgen dan daar blijven bij u. We bidden voor de familie Stam, nu gisteren hun vader is overleden. We danken voor alles wat u hebt willen doen in het leven. En wilt u zo ook in deze tijd van het sterven hier nabij zijn. We bidden voor vakantiegangers die weg zijn vanuit de gemeente of die misschien nog weggaan deze week. Wilt u bewaren op de wegen en ook in de vakantieperiode goed en nabij zijn. Zegen ook dan uw woord en geef dat het ons tot de werkelijke rust mag brengen. Wees ook met degenen die niet op vakantie kunnen door lichamelijke of financiële omstandigheden of wat dan ook. En geef ook dat we hen niet zullen vergeten. Zegen zo de gemeente. Ook met het oog op de toekomst, als de predikant al afscheid heeft genomen, geef dat er een nieuwe herder en leraar mag komen die uw gemeente mag voorgaan in het woord. Zegent u ons zo. Breng ons vanavond weer veilig bijeen. Dit alles vragen we van u, uit genade, om Jezus wil. Amen. Ik wijs u nog even op de collectedoelen. Voor de collecte die straks gehouden wordt, die zijn voor het kerkbeheer en de diaconie. En we gaan ook nog zingen en we doen dat opnieuw uit Psalm 116. En dan zingen we vers 8 tot en met 11, waar het gaat over de dankbaarheid. Jona die is opnieuw bevestigd als het ware tot knecht van God. En dat maakt hem dankbaar. Laten wij het met hem meezingen, vers 8 tot en met 11 van 116. en te gaan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zal u zegenen en Hij zal u behoeden. De Heere zal zijn aangezicht over u laten lichten en u genadig zijn. De Heere zal zijn aangezicht over u verheffen en u vrede geven. Amen.